Wil nu met elkaar het woord openen. Het te behandelen gedeelte is Lucas 21 en we lezen daaruit vers 1 tot en met 8. Lucas 21, 1 tot en met 8. Toen hij opkeek, zag hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen. En hij zag ook een zekere arme weduwe 2 kleine munten daarin werpen. En hij zei: werkelijk, ik zeg u dat deze arme weduwe er meer dan allen ingeworpen heeft. Want die allen hebben van hun overvloed daarin geworpen als offergave aan God. Maar zij heeft van haar armoede alles wat zij voor haar levensonderhoud had, daarin geworpen. En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen aan God gewijde geschenken versierd was, zei hij: wat betreft deze dingen, waarnaar u kijkt, er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden, die niet afgebroken zal worden. En zij vroegen hem: meester, wanneer zal dat dan zijn, en wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? En hij zei: pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus, en de tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna.
Fijn om weer in uw midden te zijn. Dit is de tweede keer voor mij. Dus ik moest even weer weten hoe werkt het allemaal hier. Want elke keer ben je ergens anders en gaat het allemaal anders. Maar het is fijn om in uw midden te zijn. We gaan een prachtgedeelte gaan we met elkaar bekijken. En Lucas 21. En laten we de 4 versen eerst lezen met elkaar. Lucas 21. En toen hij, dat is de Heer Jezus, opkeek, zag hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen. En hij zag ook een zekere arme weduwe 2 kleine munten daarin werpen. En hij zei: werkelijk, ik zeg u dat deze arme weduwe er meer dan alle ingeworpen heeft. Want die alle hebben van hun overvloed daarin geworpen als offergave aan God. Maar zij heeft van haar armoede alles wat ze voor haar levensonderhoud had, daarin geworpen. Hou uw vinger bij Lucas 21, want we lezen ook Marcus hoofdstuk 12. Marcus hoofdstuk 12, de versen 41 tot 44. Het is hetzelfde gebeurtenis, maar Marcus geeft er toch een iets andere kijk op. Want hij begint op deze manier. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, of de offerkist, zag hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp, en veel rijken wierpen er veel in. En er kwam één arme weduwe, die er 2 kleine munten in wierp, dat is een kwadrant. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: voorwaar, ik zeg u, dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij alle hebben van hun overvloed erin geworpen, maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had erin geworpen, heel haar levensonderhoud. Dus dat is vanuit Marcus. Nou, toen ik gevraagd werd om vanavond deze studie te geven en in te vallen voor Maarten Ezinga. En toen gekeken in de agenda, ik zei: ja, ik kan invallen. En toen kreeg ik het schriftgedeelte, Lucas 21, vers 1 tot 4. En toen dacht ik eerlijk gezegd: moet ik dan uit Katwijk naar Werkendam komen rijden? En dan even die 4 versen voorlezen. En dan hebben we het gehad eigenlijk. En dan rijd ik weer naar huis. En dat was eerlijk gezegd mijn eerste gedachte. En toen dacht ik: nou, wacht eens even, Jack Nuchter. Heb je er al biddend voor gezeten? En als je dan biddend met dat woord open gaat zitten, dan is het de geest van God die laat zien van: wacht even. Dit is niet zomaar een geschiedenis op zichzelf. Het staat in een lijn van gebeurtenissen. En u bent met dat Lucas-evangelie bezig. En als we, dan zou je eigenlijk al terug moeten gaan naar Lucas hoofdstuk 19, waar het al begint als de Heer Jezus in de tempel komt en een tempelreiniging plaatsvindt. Nou, dat moet al een impact hebben gehad op de hele toestand in de tempel. En dan geeft hij dagelijks onderwijs in de tempel. En dan in hoofdstuk 20 vers 1 zegt hij, zegt Lucas, en het gebeurde op één van die dagen toen hij in de tempel het volk onderwees en het evangelie verkondigde. Dus dat staat in de lijn van gebeurtenissen dat de Heer Jezus dagelijks in de tempel aan het onderwijzen was. En wat onderwees hij? Het evangelie. En het evangelie gaat al van Genesis tot alles wat er toen geschreven was in het leven van de Heere Jezus Christus. En hij richtte dat op zichzelf. Maar tijdens die gebeurtenissen, tijdens dat onderwijs, merk je ook een enorm spanningsveld als de Heere Jezus aan het onderwijzen is. Want dat begint al in hoofdstuk 2, de vraag over zijn bevoegdheid. In het begin lezen we, op 12-jarige leeftijd waren de mensen al verbaasd over zijn kennis, over zijn manier van vragen, over zijn betrokkenheid en liefde voor het woord van God. Het volk is onder de indruk van zijn manier van spreken. Dat hadden ze bij de Farizeeën, de Sadduceeën en de schriftgeleerden nog niet ontdekt. Zo'n passie, zo'n hart voor met bewogenheid sprak en onderwijs de Heere Jezus. En dan komen die Farizeeën en die zeggen, op welke bevoegdheid? Wij zouden ze nu vandaag zeggen, heeft hij wel spreekbevoegdheid? Wordt mijn vraag ook wel eens gesteld. Heeft u spreekbevoegdheid? Ik zeg, nou, van de Heer heb ik die gekregen, maar welke bedoelt u? Ja, van onze kerkelijke richting. Ik zeg, die heb ik niet. Ja, dan kunt u niet komen spreken. Maar dat zie je hier al. Dat zie je gebeuren. Welke bevoegdheid? Dan komt er een gelijkenis over de slechte landbouwers en de verwerping van de hoeksteen. Dan proberen ze hem te pakken met een vraag, moeten wij belasting betalen? Worstelen nog veel christenen mee vandaag de dag, geloof ik. Eind van het jaar en straks de balans opmaken. En dan komt straks die blauwe envelop weer op je deurmat. Ja, de Heer Jezus zegt ja. Kijk nou naar die munt. De ene kant is van Caesar, betaal zijn deel en de rest geef je aan de Heer. Zo werkt dat. Heel eenvoudig. Dus, en dan komt die discussie in hoofdstuk 20 over de opstanding. En daar zijn we goed in, hè? In religieus Nederland, maar ook in christelijk Nederland. We zijn zo met discussies bezig dat we vergeten te getuigen over wie het nu eigenlijk gaat. We zijn in die discussies, verzanden we soms en verliezen we de vreugde en verliezen we eigenlijk de heerlijkheid van dat lied wat we net gezongen hebben. Ik wil zingen van mijn heiland. En wat is het? We discussiëren over onze heiland. Nou, laat dat zingen alstublieft de boventoon voeren. En als we discussiëren, laten we het dan doen met een open Bijbel. Want wat ik tegenwoordig hoor is van, ja, ik vind. Kent u dat? Zo doen we tegenwoordig ook Bijbelstudies in een kring, hè? Dan lezen we een stukje en dan zeggen we, Henk, wat vind jij ervan? Trudy, wat vind jij ervan? Peter, wat vind jij ervan? En we vinden er allemaal wat van. Maar niemand vraagt zich af, wat zegt de Heer nu eigenlijk hier? Want daar zit de kracht in. En hier zien we ook de discussie, de Sadduceeën, over de opstanding. Dan komt dat theologische vraagstuk. Wie is dan de zoon van David? Versen 41 en 44. En weer een theologisch vraagstuk. En dan het laatste vers van hoofdstuk 20 is de waarschuwingen betreft de schriftgeleerden. Dan zegt de Heer Jezus in vers 46, wees op uw hoede. Wees op uw hoede. En dan zegt hij niet voor ongelovigen. Hij zegt, wees op je hoede voor schriftgeleerden. En vandaag ook moeten wij op onze hoede zijn voor geleerden. Zelfs voor theologisch geleerden. die de kracht van het evangelie ontkrachtigen, die de waarheid van de Bijbel verdraaien, die wereldsdenken toelaten in het Bijbelsdenken. Wees op uw hoede, lieve broeders en zusters. We leven in een tijd waarin dat zo nodig is. En dan schrijft hij hier, wees op uw hoede voor de schriftgeleerden die in lange gewaden rond willen lopen, gesteld zijn op begroetingen op de markten, de voorste plaatsen in de synagogen en de ereplaatsen tijdens de maaltijden. En dan komt het, die de huizen van de weduwe verslinden en voor de schijn lange gebeden doen, zij zullen een zwaarder oordeel ontvangen. En toen hij opkeek. Het Marcus Evangelie zegt het zo mooi dat hij is gaan zitten. Op dat moment dat dat allemaal heeft plaatsgevonden, is hij gaan zitten. En dan gaat de Heere niet een ander hoofdstuk beginnen. En dat is het nadeel van die indelingen die wij hebben, dat wij soms denken dat is een stukje op zichzelf. Maar ik geloof dat het gedeelte van de weduwe hier een schakel is tussen het voorgaande en hetgene wat komen gaat. Het staat er niet zomaar dat even tussen de gebeurtenissen een adempauze wordt genomen. Nou, laat ik het even over die vrouw hebben daar, die weduwe, en dan ga ik het over de eindtijd hebben. Ik geloof dat dit een overbrugging is van wat hij eerst heeft laten zien. En dan komt daar te midden, komt dan deze gebeurtenis. En dan gaat hij over naar de verwoesting van de tempel. En in het licht geeft deze geschiedenis niet alleen een uitspraak over de vroomheid van deze vrouw. Want het is natuurlijk heel erg vroom als je alles geeft. Maar daar ging het hem niet om. Het is juist in een contrast met de huichelachtigheid van die schriftgeleerden die juist de huizen van de weduwe, van de armen, opeten. Want is het niet frappant dat hij zegt, ze eten de huizen van de weduwe, die verslinden ze. En hij zag een zekere arme weduwe. En daar zit hij die linken in. En dat is zo bijzonder om dat te ontdekken. Maar het werpt ook een licht op het volgende. Op de bestaanswaarde van die prachtige stenen en aan God gewijde geschenken. Dus in de ene kant is deze gebeurtenis in het licht van die huichelachtige gedrag van schriftgeleerden. En aan de andere kant staat het in het licht van waar mensen zich aan vasthouden, de pracht en praal van een gebouw. En daar staat het precies tussenin. Laten we kijken naar het eerste vers. Jezus bevindt zich op dit moment met zijn discipelen in de tempel. En er staat er zo, en toen hij opkeek. Nou, volgens het evangelie van Marcus, misschien moeten we gewoon de vinger er even bij houden, een beetje heen en weer gaan. Volgens het evangelie van Marcus, dan staat het even anders. Marcus 12. Dan zegt hij hier, en toen Jezus was gaan zitten. Het lijkt wel of hij even die discussies, nou, misschien wel zat was. Dat hij er moe van was. En hij is gaan zitten. En hij zag. En weet u, dat is het bijzondere van de Heere Jezus. Als een volger in de evangelie, dan was de Heere Jezus altijd opmerkzaam. Hij zag degene die de andere links lieten liggen. Zacchaeus kon in een boom zitten, maar de Heere Jezus zag hem. En zoveel mensen, tollenaars, waar mensen aan voorbij liepen, Jezus zag ze zitten. En dan vind ik zoiets moois, een mooie eigenschap van de Heere Jezus. Hij zag. En dat is een les voor ons ook vandaag de dag. Lieve broeders en zusters, zien wij nog? Zien wij nog de verlorenheid van mensen om ons heen? Zijn we nog bewogen met deze mensen? En misschien hebben we niet de gave, de vrijmoedigheid, de mogelijkheid om ze het evangelie uit te leggen. Maar we kunnen thuis in onze bidderkamer bidden dat die mensen waar wij een oog voor hebben, dat ze misschien door iemand anders geraakt worden. De Heere Jezus, hij ging er zitten en hij zag. En wat zag hij? Hij zag vele offeraars. Hier zegt hij zag de rijken hun gaven in de schatkist werpen in Lucas. Maar in Marcus, daar zegt hij, nou gooi ik mezelf weer dicht. In Marcus 12, daar zegt hij, zag hij hoe de menigte. Dus er waren veel meer mensen dan alleen rijken en armen. Hij zag de menigte geld in de schatkist werpen en veel rijken. En hier in 21 zegt hij zag de rijken hun gaven in de schatkist werpen. Nou, zowel in Marcus als Lucas wordt het woordje gebruikt, hij zag. Maar het is bijzonder als je gaat kijken in de grondtekst, worden twee verschillende woorden gebruikt. In Marcus wordt de imperfecte vorm van kijken gebruikt. En dat betekent, hij aanschouwde. Hij nam aandachtig waar wat daar nou gebeurde. Hoe die menigte, die rijken en armen zich verzamelden rondom die schatkist. Hij overzag het. Terwijl Lucas, die gebruikt een andere vorm, een aoristusvorm heet dat. En dat betekent, en hij zag. Binnen dat geheel, dat overzien, viel hem opeens iets op. En dat is net als u bijvoorbeeld naar de nachtwacht zou kijken. Dan kijkt u naar het hele schilderij en opeens valt u iets op. Nou, dat gebeurde met de Heere Jezus. Hij zag niet alleen die vrouw, hij zag het hele tempel gebeuren. En dat is ook zo mooi in ons leven. De Heere Jezus aanschouwt heel ons leven. Hij aanschouwt vanuit de hemel nu gezeten aan de rechterhand van de Vader. Aanschouwt hij niet alleen ons verleden en ons heden, maar ook al de toekomst. Hij kent het. En dat is dan zo mooi dat hij te midden van dat aanschouwen precies weet wat vandaag in dit moment in ons leven omgaat. Hij ziet en hij ziet. Hij aanschouwt en hij ontdekt. En dat zie je hier gebeuren. En dat is zo mooi hoe hij dat doet. En vrij vertaald zou je kunnen zeggen, zijn oog viel op deze gebeurtenis. En het bijzondere is ook, als we het kijken naar vers 2, hij zag te midden een zekere arme weduwe. Maar Marcus zegt, er kwam één arme weduwe. Nou is de vraag natuurlijk, bedoelt Marcus te zeggen, er was maar één arme weduwe? Of er was één arme weduwe die zijn aandacht trok? Er waren er wel meer. Maar het wil niet zeggen dat alle arme weduwen en wedunaren, die zal er ook gelopen hebben, dat die hetzelfde deden als haar. Zij deed iets heel bijzonders. Een zekere weduwe. MBG, ik weet niet wie de MBG gebruikt, daar staat een behoeftige weduwe. En dat geeft de nadruk van, ze is niet alleen arm, maar ze is ook behoeftig. Ze is in nood. En dat vertaalt de MBG. Want je kunt arm zijn en het net redden. Maar als je behoeftig bent, dan kom je tekort. Dus we kunnen ervan uitgaan dat zij niet alleen arm was, maar dat ze ook tekort had. En dan staat er, en zij wierp 2 munten, koperstukjes, in de schatkist, of zoals de MBG het zegt, de offerkist. Nou, het koperstukje was het kleinste koperen muntstukje dat toen gebruikt wordt. En wat is ons kleinste vandaag? De cent, hè, maar die gebruiken we geen eens meer. Die is uit de handel genomen. Zo klein is die. Zo welvarend zijn wij dat de cent is uit de handel genomen. Ze willen de 2 cent eigenlijk ook uit de handel nemen. En de 5 cent komt dan misschien nog wel. Dan kunnen de prijzen omhoog. Maar moet u nagaan. Een cent. Hier in Nederland wordt die niet meer eens gebruikt. In Duitsland krijgt u nog een cent terug, hè? Als het daar 4,99 is, dan krijgt u ook een cent terug. En ze vinden het gek als u zegt, laat maar zitten. Vinden ze gek, want dat is je wisselgeld, een cent. En voor ons een cent, wat is nu een cent? Maar hier, dit was alles wat ze had, een cent. En het is zo apart, want het is zo klein, het is zo weinig, dat wat zij gaf, viel eigenlijk in het niet bij de giften van de rijken. Eigenlijk was het niet noemenswaardig om dat te vermelden. Wat is dat nou? 2 koperstukjes, 2 centen. Nee, die broeder, die gaf 100 euro, heb je dat gezien? Die deed 100 euro in de collecte. Maar de Heere Jezus, die kijkt anders. Die kijkt op een hele andere manier. Weet u, deze vrouw was voor de fariseeën, de schriftgeleerden, de tempeldieners, dienaars, niet belangrijk. De rijken waren belangrijk. Maar hier zien we dat deze vrouw, en weet wat er zo mooi staat, een zekere. Nou, dat gebruiken wij ook wel eens, hè? Ja, ik heb vandaag een man ontmoet of een vrouw ontmoet. Ja, een zekere Maria of zo, ik weet het niet meer. En dan geven we mee aan, een zekere, niet bekend, niet noemenswaardig, maar ik heb die ontmoet. En hier zegt het, de Heere Jezus ziet te midden van die rijken, ziet hij een zekere. En dat vind ik zo een geweldige bemoediging, want in de Bijbel leert ons dat de Heere God de zekere personen wel ziet. En ik weet niet of u dat wel eens hebt, maar voelt u zich ook wel eens een zekere? Wie ben ik nou eigenlijk? Ik heb daar zo in het begin zo mee geworsteld, dat ik niet wist wie ik was. Maar weet u hoe dat kwam? Omdat ik altijd naar anderen keek. Altijd. Totdat ik naar de Heer Jezus leerde kijken. En ik ging ontdekken dat ik mag me voelen een zekere Jack. Maar hij ziet mij. Hij kent mij. En hij heeft zijn leven ook voor mij gegeven. En weet u, als u door de schrift gaat, vooral in het Nieuwe Testament, daar komt dat zo regelmatig voor. Zomaar een zekere vrouw in Marcus 5, die bloedvloeien had. Een zekere vrouw. De Heere geneest haar. Bij de gevangenneming van de Heere Jezus. Een zekere jonge man in een linnen kleed. Niemand was hem opgevallen. Maar waarschijnlijk de Heere wel. En noemt hem, om wat voor reden weet ik nog steeds niet, maar hij staat wel in de schrift. Een zekere hoofdman, die komt bij de Heere Jezus voor zijn zieke slaaf. Een zekere bedelaar, die heet dan Lazarus, die wordt geschreven. Een zekere blinde, die roepende zoon van David, als u het bent. Er is een zekere Simon van Cyrene, die is daar opeens, een zekere Simon van Cyrene. Die draagt het kruis voor de Heer Jezus. Een zekere discipel, Ananias. Een zekere discipelin, Tabitha. Een zekere Simon, een leerlooier. Een zekere vrouw, Lydia. In Handelingen 16. Een zekere Jood, Apollos. Weet u, u mag zich dan een zekere voelen. Maar de Heer Jezus weet wie u bent, hoor. En als je dan nog die vraag hebt van, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Nou, dan bent u die man, die vrouw, waaraan God zijn liefde heeft bewezen. Romeinen 5 vers 8, die zegt dat God bewijst echter zijn liefde jegens u toen gij nog zondaren waart. En hoe bewijst hij dat? Doordat Christus zijn zoon voor uw zonde gestorven is. En weet u dan, dan gaat dat een zekere persoon zijn, gaat veranderen in een lofprijzend kind van God. Dat mag ik zijn, door genade. En hier een zekere arme weduwe. Te midden van die rijken, te midden van die menigte. Maar gezien in de ogen van de Heere. Hij zag haar. En hij nam waar wat ze deed. En dan zegt hij, het waren slechts 2 munten, meer niet. Maar dan zegt hij in vers 3, en hij zei werkelijk. Nou, in Marcus lezen we dat hij zijn discipelen bij zich riep. In Marcus. Dat lezen we hier niet. Maar misschien waren die discipelen weer rond gaan lopen. Of die hadden hun aandacht op andere dingen. Maar dan staat er in vers 43. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had. Met andere woorden. In dit korte gedeelte zit een les, discipelen. Ik wil dat jullie dit weten, dat jullie dit begrijpen, dat jullie dit gaan verstaan. En op het eerste gezicht lijkt de opmerking van de Heer Jezus niet te kloppen. Want wat staat er? Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer dan alle in geworpen heeft. Ja, dat klopt niet. Die anderen hebben 10 euro, 20 euro, 30 euro, 40 euro, 50 euro. En leg dat nou eens naast elkaar. En dan die 2 muntstukjes. Ach heren, wie heeft nou meer gegeven? Als je zo kijkt, met je materiële ogen. Ja, dan hebben die anderen meer gegeven. Maar de Heere Jezus kijkt niet met materiële ogen. Die kijkt met geestelijke ogen. En dat is ook weer een les voor ons die wij moeten leren verstaan om de dingen geestelijk te zien, geestelijk te doorgronden, geestelijk te begrijpen. Wat zit er een geestelijke les voor ons in? Wij zijn zo gauw geneigd om materiële lessen hiervan te leren. Nee, het gaat om de geestelijke les erachter die misschien in materiële zin, in praktische zin, je leven gaat veranderen. En dan gebeurt er hier zo mooi, want op het eerste gezicht, zoals ik zei, lijkt het niet te kloppen wat betreft de hoogte van dat bedrag. Telt haar offer helemaal niet mee, want rijken geven veel meer. Maar de Heere kijkt niet, en moet u goed horen, die kijkt niet naar de hoogte van het bedrag, die kijkt naar wat er overblijft. Die rijke gaven, misschien wel heel veel, maar er bleef ook heel veel over. Zij gaf heel weinig en er bleef niks over. Dus met andere woorden zou je het zo kunnen zeggen dat deze weduwe ging het geven van een tiende ver en ver en ver te boven, want zij gaf 100%. En als wij dan zingen, Heere, neem mijn leven, neem het nu. Hoeveel procent bedoelen we dan? 10%, 20%? Toen pas tot bekering was gekomen en ik begreep dat Jezus in mijn hart woonde, vond ik dat prima dat hij daar zat. Maar dan moest hij ook blijven zitten. Want de rest was voor mij. Totdat ik hoorde dat die vanuit je hart je hele leven wilde gaan overnemen. Dat die vanuit je hart je denken, je doen, je laten, je wandel, je reactie, alles wil gaan geven. Toen moest ik opnieuw op mijn knieën gaan. En dan moest ik werkelijk zeggen, Heere, niet 10%, maar 100%. En als je dat doet, dan gaat hij ook, die 100% gaat hij omzetten. Die gaat hij gebruiken tot eer en glorie van zijn naam. En reken maar dat zij tot die personen hoort waar 2 Korinthe 9 over spreekt. God heeft de blijmoedige gever lief. De blijmoedige gever lief. En in de hele welvaartsevangelie wordt dat gebruikt, zodat je meer in de collectezak gaat doen. Maar hier wordt het gebruikt naar de blijdschap van je hart. Wat is je hartsgesteldheid achter? Geven wij om er zelf rijker van te worden, of geven wij omdat we de Heere zo lief hebben? En zij gaf omdat ze de Heere zo lief had. Ik denk wel eens, zou Johannes de Heer aan haar gedacht hebben toen die lied 134 schreef: neem mijn zilver, neem mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. Neem het maar, Heer. En eigenlijk doet David dat in Psalm 139. Eerst zegt hij: Heere, gij doorgrondt mij en gij kent mij. En dan beschrijft hij helemaal dat God alles weet. En wat doet hij dan aan het eind van de psalm? Totale overgave. Heere, doorgrond mij maar en ken mij maar. Hier ben ik. Totale overgave. En dat is zo mooi bij deze vrouw. En dan gaat hij uitleggen in vers 4. Dan zegt hij, want, in Marcus gebruikt hij voorwaar. En dat gebruikt Heer Jezus altijd als hij zijn autoriteit, zijn gezag wil benadrukken. Voorwaar, ik zeg u. Hij zei, werkelijk, ik zeg u. Of vers 4, want die alle hebben van hun overvloed daarin geworpen als offergave aan God. Maar zij heeft van haar armoede alles wat ze voor haar levensonderhoud had, daarin geworpen. Hij zegt dus dat zij meer dan alle in de offerkist geworpen heeft. En de weduwe die onderscheidt zich op 3 terreinen van de rijken. Allereerst, rijken geven uit hun overvloed en zij geeft vanuit haar tekort. Het is tekort. De rijken was het niet een echt een offer, maar de arme weduwe offerde, zoals we hier lezen, haar levensonderhoud. Dat is een stap weg. Dat is wat. En ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt. Nel en ik waren al 18 jaar getrouwd voor we tot geloof kwamen. En we hadden altijd schulden, nooit geld op de bank. Want ik had alcoholproblemen en alles. En we komen tot geloof. En het eerste keer in ons leven beginnen we te sparen. En ik geloof ik weet niet hoe lang, hadden wij 500 gulden op de bank. 500 gram. En we waren zo trots op onszelf. Dat hadden we nog nooit in ons 18 jaar meegemaakt. 500 gulden toen nog. En zo horen we in de gemeente dat een broeder uit de gemeente, die gaat voor een opleiding, voor voorganger, in Amerika studeren, en die had geld nodig voor zijn ticket. Nou, het is mooi dat jij dat nodig hebt. En wij gaan weg. En mijn vrouw en ik beginnen te praten, moeten wij iets doen? En ze zegt, nou laten we er eerst maar voor bidden. Ik weet het niet hoor. We hebben er een week voor gebeden. En na een week zijn we weer bij elkaar. Ze hebben gezegd, gaan het er weer over hebben. Ik zeg, weet jij wat we moeten doen? Ja, zegt ze, ik weet het. Ze zegt, weet jij het? Ik zeg, ja, ik weet het ook. Nou, zeg jij het maar. Dus ik zeg jij het maar. Krijg u dat, hè? Ken u dat? Nou, dan zegt zij natuurlijk als vrome vrouw, jij bent het hoofd van het gezin, jij moet het zeggen. Ik zeg, Nel, ik weet niet wat er aan de hand is, maar we moeten al ons spaargeld weer geven. Voor het eerst in ons leven hadden wij spaargeld. En de Heere zegt, geef het maar weg. Ja, maar als nou onze wasmachine kapot gaat, of als... Nee, de Heer zegt, geef het maar weg. En we hebben het weggegeven. En de Heer heeft dat gezegend. We zijn niks tekort gekomen. Maar het is zo mooi wat je hier ziet. Wij zijn zo in Nederland ook ons levensonderhoud. Dat is zo belangrijk. Ja, natuurlijk hebben wij onze verantwoording. En we kunnen, moeten goede rentmeesters zijn op wat de Heer ons toevertrouwt. Maar hoe vast zitten we daaraan? Kunnen we daar los van komen en zeggen, Heer, het is alles van u. En zij doet het. Zij geeft dat, haar ganse levensonderhoud. En het derde verschil met de rijken is, de rijken gaven zichtbaar veel, maar de weduwe gaf onzichtbaar alles. We hebben dat nog eens meegemaakt. We waren in Amerika, studeerden we voor de zending. En daar was ook een man, behoorlijk geld, die had een vrachtwagencompany. En elke keer als wij daar waren, dan wilde hij wat ons geven. Maar dan zagen we hem al aankomen met het bedrag, zodat iedereen het kon zien. Maar ja, het was voor ons weer meegenomen natuurlijk. Maar op een keer komt er een oudere broeder. En die stopt hier iets in mijn zak zo. En hij zegt, Jack, hij zegt, ik ben zo bewogen met wat jullie doen. Hij zegt, maar dit is alles wat ik kan missen. En in zijn stem proefde ik zo de liefde van de Heere Jezus. En vanaf dat moment, nou dan kent u dat, hoeveel zou het zijn? Mijn handen jeukten gewoon om, wat zou het erin zitten? Maar ja, ik denk, ik doe het niet, we wachten tot we weggaan. En wij gaan weg uit de kerk en we gaan naar huis. En ik zeg tegen Nel, ik wil het nou toch weten. Er zat $1 in. Ik heb hem jaren in mijn bijbeltje gehouden. $1. En die ene dollar, die had zoveel waarde voor ons. Die betekende zoveel. Dat betekende een broeder die met zijn hart wilde delen in de verkondiging van het evangelie. Het was zo rijk om te zien. En dat heeft deze weduwe ook gedaan. Dus de vraag is of de woorden van de Heer Jezus niet alleen een lofuiting over de weduwe is, maar ook indirect een verwijt waren aan het adres van de rijken en aan de godsdienstige plichten van de geestelijke leiders van die tijd. Want hoe bestaat het dat er te midden van vele rijken een arme rondloopt? Wat is er dan gebeurd met de wet? Volgens de wet voor Leviticus en Deuteronomie was het volk verantwoordelijk voor de onderhoud en de zorg van de armen. En dat was verdwenen. Dat was verdwenen. Oh ja, ze waren allemaal in de tempel aanwezig. Maar waar het om ging, dat waren ze kwijtgeraakt. En dat is zo belangrijk voor onszelf. Waar gaat het ons om? Gaat het ons, de Heere, om de heiland? En zien we nog iets terug van de krachtige daad van deze weduwe? Ik vind dat zo mooi in 2 Korinthe 8. Moet u eens even meelezen. 2 Korinthe 8. Dan proef je iets van die geest van offervaardigheid. Die geest van het verlangen deel te hebben aan het werk van de Heere. Te geven aan God. En we lezen gewoon dat gedeelte en denk daar gewoon eens over na. En misschien moet u het vanavond nog eens lezen. Maar het maakt zo'n mooi beeld van hoe de gemeente van Korinthe daarmee omging. Zegt hij in vers 1, verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is, namelijk te midden van veel beproeving, door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Het lijkt wel de geest van die weduwe. Dat als kind van God ben je heel anders geworden. Gewoon de diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja boven vermogen en uit eigen beweging. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En ze deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar ze gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. En zo hebben wij dan Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegave bij u zou voltooien. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in woord en in kennis en met alle inzet en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig. Ik zeg het niet als een bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ik geef hierin dan ook slechts mijn mening, want dat is nuttig voor u, die niet alleen met het doen, maar ook met het willen reeds een jaar geleden begonnen bent. Nou, het is net of je iets van die weduwe proeft. Dat verlangen om te dienen, dat verlangen om bij te dragen, dat verlangen om te geven aan de Heere God. Maar daar houdt het niet op. Als we kijken weer in Lucas 21, dan zien we dat de Heere Jezus, Lucas 21, want ze zijn daar in gesprek. En volgens Marcus verlaten ze de tempel. En hier staat dan, en toen sommigen over de tempel. Dus ze hebben dat onderwijs gehad, ze verlaten de tempel. En dan komt die opmerking. En ze zeiden, kijk naar die tempel. De Heer Jezus heeft net onderwijs gegeven over het ware hart. En waar wijzen ze op? Ze wijzen op de imposante stenen en gewijde geschenken aan God. Gaat het dan daarom? Gaat het dan daarom? En daarom geloof ik dat dit gedeelte aan de ene kant die huichelachterij van de fariseeën in het licht zet, maar de andere kant de ware waarde waar het Heer, de Heer om gaat. Want die stenen, die tempel, zegt de Heere Jezus, hij zegt wat betreft deze dingen, vers 6, het krijgt een onverwachte, maar ook zekere schokkende wending, want hun zijn, ja, zeg maar, geïmponeerd door die pracht en praal. Dan zegt hij, maar wat betreft deze dingen, welke dingen? Waar naar u kijkt. Die tempel. Die versieringen. Hij zegt, er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden, die niet afgebroken zal worden. Met andere woorden, wat die weduwe heeft gedaan, heeft eeuwigheidswaarde. Waar jullie naar kijken en je aandacht op vestigen, dat zal vergaan. Dat heeft geen eeuwigheidswaarde. En zo kan het soms ook bij ons zijn. Het doet mij ook pijn als ik zie dat een kerk gesloten wordt. En dat een kerk verandert in een koopcentrum of in een theater. En dan denk ik, daar is die niet voor gebouwd. Maar aan de andere kant zijn wij de ware kerk. De Heilige Geest is in ons komen wonen. En wij zijn de tempel van de Heilige Geest. En wij vormen samen het lichaam van Christus. En als we opgenomen worden, of als we verenigd zullen zijn met de Heer Jezus, blijven al die gebouwen staan, hoor. Of wilt u er eentje meenemen in uw koffertje? Dat zeggen we ook wel eens, heeft uw koffertje gereed? Nou, als de Heer mij komt halen, heb ik geen koffertje nodig, hoor. Alles is daar. Maar het zijn gebouwen. En toch merk je, je kunt vastzitten aan zo'n gebouw, hè? Onze kerk is ook mijn kerk. En het is ook heerlijk als je daar gevoed wordt en onderwezen wordt. En daar de gemeenschap van gelovigen vindt. Maar de Heer Jezus zegt, ja, maar het is niet het gebouw. Het gaat om mij. En het gaat om jou in dat gebouw. Vindt u dat niet mooi? De Heer Jezus vindt u en mij belangrijker dan alle gebouwen. Want hij heeft zijn leven voor ons gegeven en niet voor een gebouw. En hier zegt hij, ja jullie kijken, ik zit je net te vertellen dat er een weduwe alles geeft en dat is veel meer dan al die rijken. En dan doen jullie mij weer op die tempel. En hij zegt, joh, dat wordt allemaal afgebroken. Nou, dan moet hun helemaal ondersteboven hebben geschud. De discipelen dachten dat ze er goed aan deden en vroom waren. En de Heere Jezus zegt, joh, al het goud van de tempel bij elkaar is niet meer waard dan wat die vrouw met die twee muntjes heeft gedaan. Dat heeft waarde in mijn ogen. En daarom is dit gedeelte zo'n prachtige schakel in het geheel. Want de Heere Jezus had al verkondigd dat Jeruzalem vernietigd zou worden. En nu vestigt hij de aandacht heel speciaal, maar de tempel zal ook vernietigd worden. En is het gebeurd? Het is gebeurd. 70 jaar na Christus is het gebeurd. Een tempel waar 46 jaar over gebouwd was. 46 jaar. Maar de Romeinse bevelhebber Titus, die heeft hem compleet verwoest. Dat was zijn opdracht, dat moest hij doen. Geschiedenis heeft zelfs gezegd dat hij twijfelde om het te doen. Want hij vond die tempel zo imposant. Maar hij had de opdracht dat hij alles moest vernietigen en het is gebeurd. En dan komt die vraag in vers 7. En zij vroegen hem. Ik doe een paar versen erbij. En zij vroegen hem. Meester. Wanneer zal dat dan zijn? En wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? In Marcus 13, krijgen we specifieker te zien wie dat zeide. Want er staat er, en moet u zien het verschil. En toen hij, gaat over hetzelfde gedeelte. En toen hij de Heer Jezus op de Olijfberg zat. Tegenover de tempel. Dus ze zijn de tempel verlaten. Al lopende is gewezen op de pracht van de tempel. Ze komen op de Olijfberg. Ze gaan zitten. Nou, menig een van u heeft daar denk ik wel een keer gezeten. En wat een uitzicht heb je dan, hè? Wat een prachtig uitzicht. Als u gaat, ga niet met een vogelvluchttour. Want dan mag je er maar een kwartiertje zijn. Maar neem een tour dat u er een middag kan zitten. Gewoon onder de indruk raken. En toen hij op de Olijfberg zat tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jacobus en Johannes en Andreas. Het is heel frappant dat deze vier kom je regelmatig bij belangrijke vraagstukken terug. Het lijkt wel of deze vier een hogere hiërarchie binnen de apostelen, binnen de volgelingen hadden. Want die kwamen op bepaalde gebeurtenissen, kwamen ze terug. En ze stellen twee vragen. Wanneer zal dat dan zijn? Of wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? Nou, dan bestaat het antwoord van de Heer Jezus uit twee onderling sterk gelijkende delen. En daar gaat mijn opvolger het waarschijnlijk over hebben. Want in de verzen 9 tot 23, dat heeft de betrekking op vele volkeren en koninkrijken en bijzonder het Judese land, die wat vooraf gaat aan de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. En dan vanaf vers 25 tot 36 heeft een veel meer wereldwijd karakter en gaat tot de wederkomst van Christus. Dus daar gaan we het vanavond niet over hebben. Maar het moet allemaal gebeuren. En een gedeelte daarvan is gebeurd en heel veel staat er nog te gebeuren. We leven in die tijd. En we moeten oppassen dat we dit niet direct trekken op nu. De gemeente bestond nog niet. Als de Heere Jezus hier spreekt, spreekt hij als een Jood tot Joden in een Joodse context. En daar moeten we het eerst in leren verstaan. En dan mogen we kijken, hé, en hoe is dat nu met ons, de gemeente van de Heere Jezus? Anders raken we enorm verward en dan bouwen we een eindtijdtheologie die ons lekker past. Maar we moeten kijken, wat zegt de Heere? Maar één ding zegt hij, en ik denk daar wil ik ook mee stoppen, dat het belangrijk is voor vandaag, vers 8. Hij zei, pas op. Pas op. Dat niemand, dat u niet misleid wordt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En de tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna. De laatste is, ik ben zijn naam kwijt, in China, die ook zegt, ik ben de Christus. Hij heeft vele volgelingen. Je hoort niks meer van hem trouwens nu, maar er komt straks wel weer een ander. Maar wat hier zegt, hij zegt, pas op. En broeders en zusters, wij leven in een tijd, ook hier in Nederland, in Europa, dat we als christenen moeten oppassen. Dat we moeten oppassen wat we allemaal te horen krijgen, te lezen krijgen, te zien krijgen. En is dat nou wel overeenkomstig, het woord van God? Ik geloof met heel mijn hart dat dit de waarheid is. En we leven in een land waar je geen absolute waarheid meer mag hebben. Maar ik geloof in een absolute waarheid. Want de Heere God zegt, ik ben de God der waarheid. De Heere Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De Heilige Geest is de Geest der waarheid. Psalm 119 zegt, heel uw woord is de waarheid. 4 keer staat er in de Bijbel dat God niet liegt. Dus als Hij niet liegt, en Hij is de waarheid, zijn Zoon is de waarheid, de Heilige Geest is de waarheid, zijn woord is de waarheid, wat is dan ons probleem hiermee? Ja, dat we het niet snappen. Nou, waarvoor zegt de Bijbel dat u het moet snappen? Stel u voor dat Johannes 3 vers 16 zo is. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat het ieder die mij snapt niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Dan ben ik verloren. Want hoe meer ik lees, hoe meer ik studeer, lijkt het wel hoe minder ik ervan snap. Het maakt de Heere zo bijzonder groot. Zo bijzonder wijs. Zo indrukwekkend, als je zijn hart gaat voelen, als je leest, als hij roept in Hosea, bekeert u, keer u tot mij. Dan proef je die liefde van God voor zijn volk. Maar Johannes zegt niet, als u mij snapt, als u gelooft. Is dat niet een genade van God? Dat we op geloof, door genade, behouden zijn. Maar hij zegt pas op. En Paulus gebruikt precies dezelfde woorden in de Colossensebrief. Daar zegt hij pas op. Colossense 2 vers 8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleidingen volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. En dat geldt voor ons vandaag de dag. Lieve broeders en zusters, pas op. Want de duivel is slim hoor. Die weet dat wereldse denken te infiltreren in onze kerk. Ik las van de week een artikel dat Nederland kreeg een soort prijs toegewezen omdat we op de 3e plaats staan als het meest tolerante land van Europa. Dus daar krijgen we een onderscheiding voor. En weet u waar we het meest op tolerant zijn geworden? Dit is uit het artikel, hè? Is de acceptatie van homoseksualiteit, transgender, echtscheiding, euthanasie, abortus, zelfdoding en softdrugs. Daar krijg je een onderscheiding voor. Dat je op die terreinen tolerant bent geworden. Ik begeleid nu een zuster, ze is 83, ze heeft alvleesklierkanker en ze ging 2 weken of 3 weken terug naar het ziekenhuis. En ze zeggen, nou u heeft alvleesklierkanker, wat een woord hè. En we hebben 3 opties. Nou ze zegt, zegt u het maar. Nou de eerste is euthanasie. Wordt gewoon gezegd. Nou ze zegt, het is goed dat ik met mijn dochter er zit, want... Ik werd gewoon uit veld geslagen. Dat is het eerste wat ze zeggen. Euthanasie. Nou, de tweede en dan derde optie. Maar wat ik daarmee bedoel te zeggen, dat Zo wordt gedacht. En we zien het de kerk binnensluipen. Een ander artikel dat ik las, dinsdag 26 november, stond er in de krant dat de protestantse kerk in Nederland per ingang van 25 december, kerstdag, een liturgie voor transgenders gaat aanbieden. God is toch liefde? Ja, God is liefde. Kent u hem alleen als een God van liefde? Of kent u hem ook als een heilig God? Als een rechtvaardig God? Als een soeverein God? Hij is ook een verterend vuur, ja. En Paulus zegt ook, het is vreselijk te vallen in de handen van levende God. Dus hij zegt hier in vers 8, pas op dat u niet misleid worden. Want velen zullen komen met een leer, het lijkt er allemaal op, maar het is het niet. En daarom ben ik zo dankbaar dat u hier zit en de Bijbel geopend wil hebben, naar de Bijbel wil luisteren en dat Gods geest een werk in u mag doen. Laat ik het hier bij houden, pas op dat u niet misleid wordt. En dan gaat u de volgende keer de prachtige toekomst in. Amen. Amen. Zo heeft u, Vader, gehoord wat we hebben gezongen. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Vader, en dan hebben we zo uw zegen nodig. Zegen ons, Heere, met die liefde die u hebt bewezen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Zegen ons, Heere, met de opstandingskracht van de Heere Jezus, opdat wij leven het leven wat Hij voor ons heeft. En zegen ons, Heere, met de kracht, de wijsheid en de vrucht van de Heilige Geest, opdat we niet vruchteloos, maar vol vrucht mogen zijn in de omgeving waar U ons gesteld hebt. Zegen ons, Heer, op een wijze zodat we elkaar tot zegen zijn. Maar ook tot zegen zijn voor hen die U nog niet kennen. En dat wij ze mogen vertellen van U. Dat bidden we uit genade. Amen.